Broeders en zusters, vanavond wou ik met jullie naar Prediker hoofdstuk 10 toe gaan. En dan in de eerste plaats het tweede vers, een redelijk bekend vers, denk ik ook wel. Waar de schrift zegt: het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zot is tot zijn linkerhand. En dat is niet zozeer een politieke uitspraak natuurlijk, hoewel. Maar over politiek hebben we het meestal niet. Maar het gaat om het hart van een wijze tegenover het hart van een zot. En een wijze in dit vers is natuurlijk een gelovige, een rechtvaardige. Want hij staat tegenover de zot, dan wel de dwaas. En zoals we in Prediker eerder al gezien hadden, dat de rechtvaardige wijs is, omdat hij door het geloof gerechtvaardigd is en dus de wijsheid van God heeft leren kennen vanuit het woord Gods. En dan gaat het om het hart. Hè? Wat is de hartsgesteldheid van deze beide personen? Het ene dat is gericht op rechts. Het woord hand staat er wel bij, maar eigenlijk staat dat in het Hebreeuws niet erbij. Het is gewoon voor hand, voor rechts en voor links. En dus het gaat om de rechterzijde, de rechterkant, tegenover dat wat aan de linkerzijde is. Algemeen gesproken recht. Als je tenminste de Bijbelse systematiek een beetje kent, dan is rechts is recht. Dat lijkt op elkaar. En links is dan link, over het algemeen gesproken. Hè? Dat is makkelijk te onthouden. Dat heb ik ook niet van mezelf. Dat heb ik van een broeder geleerd die daar ook een keer over sprak. En dat onthoud je dan ook heel gemakkelijk. En de wijze heeft een hart en de zot heeft een hart. En het hart staat voor het innerlijk. Dat wil zeggen, het kan ook slaan op het geweten. Je kent de uitspraak uit Hebreeën 10 wel, dat onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. Dus het geweten schuilt in je hart feitelijk. Dat centrum, het innerlijk. En aan de andere kant kennen we uitspraken als: met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid, uit Romeinen 10. En we weten ook bijvoorbeeld uit Romeinen 5 dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dus als je het hart van een gelovige moet typeren, dan heeft het te maken met het geweten. En onze geweten zijn gereinigd. We hebben een goed geweten. We staan recht ten opzichte van dit. En het kwade geweten is weggedaan. En wij hebben dus te maken met de liefde van God. We hebben te maken met het geloof. En dat hart van de wijze is gericht op de rechterkant. Op de dingen van rechts. De zot, dan wel de dwaas. Als je dat in de Bijbel opzoekt, doe maar eens een woordstudie van het woord zot of dwaas. Dan kom je vaak in Spreuken terecht. En dan krijg je niet zulke beste kenmerken. Dus dat is iemand die niet wil luisteren naar de wetenschap Gods. Die in de duisternis wandelt. Die schandelijkheid doet. Die dwaasheid uitroept. Die op zijn eigen hart vertrouwt. Zo'n paar dingen genoemd die in de Bijbel van de zot gezegd worden. En het tegenovergestelde wordt dus geacht van de wijze van toepassing te zijn. En daarom is het hart van de zot op de dingen van links gericht. En dan blijft dus de vraag over: wat betekent dat dan? Wat is dan rechts en wat is dan links? En rechts in de schrift heeft te maken met in de eerste plaats de zaken van God, de dingen van God. De andere kant is dat links dus met de zaken van deze wereld te maken heeft. God woont in de hemel, dat is boven, dat is hoog. En links is dus laag en houdt dus het verband met de dingen hier beneden. En daarnaast kun je bijvoorbeeld in de schrift uitspraken tegenkomen. Je kent allemaal wel de geschiedenis van Jona. Die moest naar Nineveh toe. En dat was een grote stad waar meer dan 120.000 mensen woonden, die geen onderscheid hadden tussen hun rechterhand en hun linkerhand. Ze wisten dus niet wat rechts en wat links was naar de normen van God. Daarom moest Jona er ook heen. En zijn boodschap was...
Bekeert
u. Want de stad wordt andersom gekeerd. Verwoest. En dat deden ze ook nog. Tot verbazing van Jona. Maar in ieder geval... hij bracht een boodschap van bekering. En ze richtten zich dus op de dingen van rechts. Op God. Tot wie ze zich bekeerden. En je kent ook de uitspraak misschien wel uit Matteüs 6 vers 3. Als je dan een aalmoes doet. Een gave geeft. Laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Op zich is dat merkwaardig, zo'n uitspraak. Maar je moet even het volgende vers erbij lezen. Want er staat bij, je aalmoes, wat je geeft, moet in het verborgene gebeuren. Want de God die in het verborgene ziet, God ziet wat je doet, die zal het je in het openbaar vergelden. Dus het hoeft niet opzichtig. Het hoeft niet met veel vertoon, uiterlijk vertoon. Zoals van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij dat zei van de rijken en de fariseeën die dat deden. Om op te vallen onder de mensen. Nee, doe het maar in verborgenen. God ziet het wel. Dus ook dat richt zich weer op God. Als je het met je rechterhand geeft, betekent het dat het gericht is op de dingen van God. Dat is ook zo'n uitspraak. Daarnaast heeft rechts en links met de verhouding tussen hoog en laag te maken. Rechts is dan hoger en links is lager. Voorbeeld daarvan zie je in de zegening van de twee broers, de zonen van Jozef. Efraïm was de jongste, de tweede. Manasse was de oudste. Hij zou dus de natuurlijke eerstgeborene zijn en de eerstgeboorte zegen krijgen. Maar die ging wel naar Efraïm. En dat is het Bijbelse principe. De tweede erft het eerstgeboorterecht. Omdat dat uiteindelijk een afspiegeling is van het is niet Adam, maar het is de tweede Adam. Het wijst dus op Christus. En toen Jacob hen zegende, zegende hij Efraïm met zijn rechterhand en Manasse met zijn linkerhand. En Jozef wilde het nog verhinderen. Nee, Jacob zei, ik weet het, mijn zoon. Dus hij bestuurde zijn handen verstandiglijk. Dat wil zeggen dat hij deed vanuit geloof deze daad. En Efraïm kreeg de eerstgeboortezegen en Manasse een andere zegen, maar die was verhoudingsgewijs lager. Dus rechts staat voor hoger ten opzichte van dat wat links is, dat is lager. En daar vind je nog een voorbeeld van, als we het gezicht van Ezechiël 1, ik zoek het niet allemaal op, maar dan kun je het dus voor jezelf nog wel doen. Ezechiël 1 vers 10 lees je dat gezicht van die vier dieren. En die worden dan beschreven en dan hebben ze verschillende aangezichten. En er wordt gezegd dat ze het aangezicht hebben van een mens en een aangezicht van een vliegende arend. En er wordt twee keer bijgezegd dat ze ook het aangezicht hadden van vier ossen aan de linkerhand. En het aangezicht van een leeuw aan de rechterhand. Ja, dat is de symboliek. De leeuw staat voor koninklijke waardigheid, voor koningschap. En dus is hoger en een os, ja, die trekt een ploeg, die doet dienend werk. Nog afgezien van het feit dat deze natuurlijk een type zijn van de vier hoedanigheden van de Heer Jezus zelf. En dan zie je dus die verhouding tussen rechts en links. En rechts is dan hoger dan links. Een goede verklaring lijkt mij van deze verhouding terug te vinden in Matteüs hoofdstuk 25. Laten we daar maar even naartoe gaan. Uit de Bijbel zelf. Matteüs 25. Dan hebben we te maken met het oordeel over de volkerenwereld in de toekomst. In de dagen van de wederkomst van de Heer. Als de Heer dan, als de Zoon des Mensen, eenmaal zijn koninkrijk heeft opgericht. Of gaat oprichten. Dan zal hij op de troon zijner heerlijkheid gaan zetelen, die dan uiteindelijk in Jeruzalem zal staan. En dan worden voor hem de volkeren verzameld en die worden door hem geoordeeld. En dat doet hij als de herder koning, want hij verzamelt die volkeren, maar hij scheidt ze in twee groepen. Dat staat in Matteüs 25 vers 32, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Ook hier zie je hand weer cursief. Betekent dat ze dus rechts
zitten. Dat is dan wel de rechterhand, maar het woord hand staat er dan feitelijk niet. En dan begrijp dus dat je die twee groepen uiteen gesplitst krijgt. Schapen rechts, bokken links. En de schapen blijken volgens het volgende vers de rechtvaardigen, de gezegenden te zijn. Leek maar mee, vers 34. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt gij gezegende, mijn vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En ja, zo is het dan vertaald, maar goed, dat laat ik nu maar rusten. Het gaat erom dat zij gezegenden van de Vader zijn. En dat ben je alleen als je een gelovige bent. Dit gaat dan wel niet zozeer over ons. En wij hebben te maken met de rechterstoel van Christus in de hemel. Maar wij zijn ook gezegend. Zelfs met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Op grond van het feit dat we Christus toebehoren. En dus gelovigen zijn. En iets verderop, dan worden in vers 37 wordt gezegd dat ze aan die Heer vragen, aan de koning. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijt en dorstig en te drinken gegeven? Enzovoort. Maar het gaat dus om de rechtvaardigen. En rechtvaardigen zijn degenen die aan de rechterhand van de koning, de herderkoning, staan, Christus. En dat zijn de gezegenden van de Vader. Maar aan de linkerkant staan de bokken. Of zullen de bokken staan. En dat blijkt dan iets verderop te staan in vers 41... Dan zal hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En dan vind je een soort gelijkomschrijving, dat de Heer zegt: nou, ik ben wel hongerig geweest en je hebt me niet gevoed. Ik ben wel dorstig geweest en je hebt me niet te drinken gegeven. En hetzelfde met kleding en herberging en zo. En dan vragen ze dan: waar hebben wij u dan niet gediend en wanneer hebben we dat dan niet gedaan? En denk dan aan de uitspraak wat de Heer zei van zijn Joodse tijdgenoten. Niet een ieder die zegt: Heere, Heere, zal in het Koninkrijk Gods binnengaan. Dat als je religieus bent en je spreekt God aan, maar je gelooft niet, dan ga je het Koninkrijk van God niet binnen. Dat ga je alleen door wedergeboorte. Of zoals het vers van Matthäus 7 zegt: een ieder die de wil des Vaders doet. En de meest fundamentele wil van de Vader is dat een mens zich bekeert. God wil dat alle mensen zich bekeren en dus behouden worden. Daar heeft hij ook alles voor gedaan om het mogelijk te maken. Alleen hij weet ook dat de mensen dat, doorsnee genomen, het meestal niet willen. Maar dat is de wijze waarop je dat Koninkrijk van God bent binnengegaan. Als je wedergeboren bent, volgens Johannes 3, heb je deel aan het Koninkrijk, wat ons betreft het hemelse Koninkrijk. En dit aardse koninkrijk, want dat wordt hier beschreven in relatie tot de volkeren, dat is het koninkrijk op aarde, zeg maar de 1000 jaren waarin zij dan hun plaats zullen hebben. Daar zullen zij als gezegenden binnengaan, maar ze zijn rechtvaardig en ze zijn ter rechterhand van de herderkoning. En de bokken, we hebben dat zelfs in het Nederlands nog, als iemand een bokkenpruik op heeft, dan is hij opstandig. Of we zeggen wel eens, die is ook bokkig. En de bok op de haverkist kennen we ook allemaal wel. Die zichzelf wil verhogen. Dat is de natuurlijke mens. Wie zichzelf verhoogt, nou ja, die wordt vernederd. Maar als je het omgekeerde doet, als je jezelf vernedert onder de machtige hand van God, dan word je verhoogd. En dus, de bokken zijn dus de onrechtvaardigen. Dat zijn de goddelozen. Ze worden zelfs vervloekten genoemd. En recht staat dus voor degenen die zich met God willen verbinden, die zich met Christus willen verbinden, of al verbonden zijn door het geloof. En links staat voor degenen die juist dat niet willen, maar wel religieus kunnen zijn, maar niet hun hart aan de Heer persoonlijk toewijden. En in die verhouding wordt ook over rechts en links gesproken. Het hart van de wijze is gericht op rechts. En het hart van de zot is gericht op links. Niet op de dingen van God dus. Op de lage dingen, de aardse dingen. En denk ook aan de waarschuwingen die we in de brieven vinden. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat is hoog in de hemel waar God woont. Waar Christus zit aan de notabene de rechterhand Gods. Heb ik weer rechterhand Gods. En daar wordt ook gesproken in de Filippenzenbrief over degenen die anders wandelen. En Paulus zegt het verdrietig. Hij zegt, ja, die wandelen ja, in hun eigen schande. En die de aardse dingen bedenken. Dat is laag. De dingen van deze wereld. En dat is links in verhouding tot dat andere. En dus je vindt hier wel een aardige beschrijving van deze begrippen rechts en links. Als je daarnaast rechts of de rechterhand opzoekt en je komt bijvoorbeeld in de psalmen terecht, hoe dikwijls lees je dan niet over de krachtige werking van de rechterhand van God? Ook dat is een prachtige woordstudie. En niettemin, de linkerhand van God is net zo machtig hoor. Er zit geen verschil tussen, maar altijd wordt de rechterhand genoemd, omdat dat juist spreekt van zijn hoge positie. En van zijn majesteit. En als je dan citeert, ik citeer maar gewoon een paar dingen. Je kunt het zo met behulp van een concordantie opzoeken. Het woord rechterhand, zoek de psalmen, de spreuken maar naar. Dan lees je, de Heer geeft met zijn rechterhand heil. Die rechterhand is vol van gerechtigheid. Die bewaart, die ondersteunt, die richt op. En wat zegt Psalm 23 zo mooi? Daar zegt de gelovige Asaf, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Want als je naar de Heer toe gaat, steek je, als het goed is, nou doen we allebei het nog het beste, maar steek bij voorkeur je rechterhand uit. Want de rechterhand van de Heer grijpt jouw rechterhand aan. En dan ontstaat daar gemeenschap. Dat is wat later ook bijvoorbeeld in de Galatenbrief gezegd wordt, in de verhouding tussen Paulus als een apostel tegenover Jacobus, Petrus en Johannes, die geacht werden pilaren te zijn in de gemeente te Jeruzalem. En ze erkenden elkanders bediening. Paulus zou naar de heidenen gaan, zij naar de besnijdenis. En ze gaven elkander de rechterhand, staat er zo mooi bij, der gemeenschap. Daarom geven wij elkaar ook de rechterhand. De vijf van de genade van God. Waardoor wij gemeenschap met God hebben ontvangen. Dat is de gelaten brief. Als je wil weten welk vers. Vers 9 van hoofdstuk 2. Gelaten 2 vers 9. Dat betekent dus dat ze elkander ook als gelovigen gemeenschappelijk zagen in de dienst aan de Heer. En de rechterhand wijst dus op gemeenschap met God. En het hart van de wijs is gericht op rechts. Is dus gericht op de gemeenschap met God. En Paulus schrijft aan de Corinthiërs, in hoofdstuk 1, en dat was feitelijk het probleem in de wandel van de Corinthiërs. Hij zegt, God is getrouw en hij heeft ons geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En als je de wandel van de Corinthiërs in de brief leest, dan waren ze tamelijk vleeselijk. Jonge kinderen in Christus. Dat is verhoudingsgewijs meer links dan rechts. Het gaat om aardse dingen. Rechtszaken. Het gaat om hoererij. Het vlees. Tegenover de geest. Dat is ook links ten opzichte van rechts. En die gemeenschap waar Paulus dan hen toe opwekt. Dus gericht op de dingen van God. Op rechts. Ja, dat was feitelijk in de wandel het probleem bij de Corinthiërs.
Mag ik even een vraag aan?
Ja, natuurlijk.
Weet jij waarom er in het Oude Testament, als de rechterhand staat, alles gewoon recht geschreven is en in het Nieuwe Testament de hand cursief gedrukt is?
Nou, dat is in het Oude Testament ook niet altijd zo. Rechterhand in het Oude Testament komt ook wel voor waarbij hand dan cursief staat. En in dit vers wat wij nu hebben, daar staat gewoon het woord yamin. Yamin, dat is het woord voor rechterhand. En in het Nieuwe Testament is het woord dexia. En dan vaak met een voorzetsel erbij. Eis of en. En dan is dat aan de rechterhand of ter rechterhand. En het woord hand staat er officieel niet bij. Maar omdat het gewoonlijk gericht is op de dingen van rechts, voegt men dat er wel bij. Er zijn wel schriftplaatsen waar het woord hand wel genoemd wordt, erbij, maar dan moet het ook zo vertaald worden. En de meeste schriftplaatsen, als de Statenvertaling het woord cursief zet, dan geeft het aan dat het woord voor hand er officieel niet staat. En als we lezen dat Christus aan de rechterhand Gods is, zoals dat in Psalm 110 ook staat, dan betekent het dat het woord hand daar niet staat. Er staat gewoon endexiai, dat wil zeggen aan de rechterhand. En ter rechterzijde zou je ook kunnen zeggen, of rechts van. Maar strikt genomen is dat woord hand er niet. Maar ja, de rechterhand zit ook aan de rechterkant. Dus het is wel begrijpelijk dat men het zo vertaalt. Ik weet niet eens of men in Psalm 110 het ook zo letterlijk heeft vertaald. Ga even kijken. Psalm 110. Ja, daar staat het wel voluit, rechterhand. En bij mijn weten staat daar ook gewoon het woord yamin. Ja. En dat het woord hand in het Hebreeuws is het woord yad. Dus in het Jiddisch kennen we het nog, en jatten. Blijf met je jatten van mijn spullen af, zeggen ze wel eens platweg. En dat woord yad, dat staat er gewoonlijk niet bij. En waarom men in het oude vertaling, in de Statenvertaling in het Oude Testament, dat dan hier wel met rechterhand vertaald heeft, terwijl het woord hand er strikt genomen niet staat, ja, dat is een keuze van de vertalers geweest. Maar als je heel specifiek zou vertalen, dan, tenzij het woord jot erbij staat, zou je het woord hand dan, zoals de Statenvertaling gewoon doet, cursief moeten neerzetten. En daar zijn ook wel schriftplaatsen van, voor zover ik uit het hoofd weet. Het was bij ons in de tekst van Prediker ook niet zo, wel of wel? Even kijken hoor.
Nee, dat staat ook gewoon.
Staat het daar ook gewoon? Even zien, bij mij.
Ja.
Ja, bij linkerhand staat het wel, maar rechter staat bij mij een streepje, omdat het dan niet staat. Want er zijn ook vertalingen waarbij rechterhand voluit staat. Maar de gedachtegang zit hem gewoon in het woord wat er staat. Het is rechts, dat is yamin. En als je dan denkt aan de positie van Christus aan de rechterhand Gods, de stam van het woord yamin, dat is eigenlijk het woord min. En dan komt er nog een jot voor. En dat woord min, dat lees je al in Genesis. En ieder naar zijn eigen aard werd er dan geschapen. En dat woord aard of soort of kenmerk van hetzelfde geslacht, wezen, dat is ook het woord wat eigenlijk in yamin opgesloten zit. Dus dan kun je het vertalen met hij is van dezelfde soort. Hij is van hetzelfde wezen. Maar ja, dat klopt ook. De zoon is met de vader verenigd. Hij zei het zelf. Ik en de vader zijn één. In Johannes 10. Dus dat is zelfs de smalle betekenis van het woord min wat erin zit. En nog smaller, dan kom je bij het woord man terecht. En dat is manna. En dat is het woord Gods. Maar we hebben nou geen Hebreeuwse les. Wat ik trouwens van het Hebreeuws nog wel wil zeggen, is dat het woord voor links, dat is het woord semol. En semol schrijf je de eerste letter met een sin. En die letter sin, dat is de voorlaatste letter van het Hebreeuwse alfabet, die bestaat in twee vormen. Het is of een sin of een shin. En dat zie je zelfs alleen maar aan een punt die erboven staat. De sin, dan staat de punt links. En bij de shin staat de punt rechts. En dit woord linkerhand, dat is het woord semol, met de punt dus links. Dus daar valt het ook al in op. Maar goed, wat duidelijk is, is dat rechts in de schrift dus te maken heeft met de hemelse dingen. Links is dus meer de aardse dingen. En de schriftplaatsen die in de Bijbel met rechterhand en linkerhand voorkomen, zijn over het algemeen als tegenstelling bedoeld. Niet altijd, maar meestal wel. Ik bedoel, als je de wijsheid in Spreuken 3 of 8 opzoekt, dan staat er in zijn rechterhand is dit en in zijn linkerhand is dat. Maar dat is in beide gevallen positief. Want de wijsheid is de wijsheid van God. Maar Gewoonlijk is het een tegenstelling en dan gaat het dus om al die dingen die aan de rechterhand met betrekking tot God van kracht zijn. Nou, passen we dit vers op ons toe? Als het hart van de wijze, dus ook ons hart, gericht is op rechts, dan betekent dus dat we dus de hogere dingen zoeken. De dingen die boven zijn. Want daar zit God. In de hemel der hemelen, daar is Christus aan de rechterhand Gods. Dat is Colossenzen 3, vers 1 en 2. En ik zou ook willen wijzen op bijvoorbeeld een vers uit Efeze 5. Laten we die ook maar even lezen in de schrift. Efeze 5. Daar staat dan in Efeze 5, vers 15... Dan laat ik ook even wijzen op vers 11. Hè. We hadden het net over gemeenschap. Omdat de rechterhand bestaat uit het begrip gemeenschap. Ze gaven de kant de rechterhand de gemeenschap. Ze hadden dezelfde heer, alleen een verschillende doelgroep. Dezelfde bediening, maar een andere doelgroep. En dus die gemeenschap, hier vind je de andere kant. In vers 11, hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. En dat is dus links, in verhouding. Deze wereld vol met duisternis. En dan iets verderop, in vers 15, ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Nou, wij worden dus ook geacht wijs te zijn. En dus ons hart zal gericht zijn op rechts. En wat staat achter onder andere? De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. En de tijd uitkopen wil zeggen de beschikbare gelegenheden, de beschikbare tijd die je hebt, zoveel mogelijk ten nutte maken van de dingen van de Heer. Dat je daar duidelijk keuzes in maakt. Hoe je je leven, je tijd invult. Want de dagen zijn boos. De wereld om ons heen, die draait wel door. En dat is een wereld die ligt in het macht van de boze. En als je niet oppast, word je soms ook heel gemakkelijk door de dingen van de wereld meegesleurd. En duidelijke keuzes maken in je leven van, hey, ik wil de weg met de Heer volgen. Is een bijbelstudieavond? Ja, oh, er kan ook wel eens iets anders op diezelfde avond zijn. Waar kies je dan voor? En waar is je hart op gericht? En natuurlijk zijn er wel eens uitzonderingen. Maar normaal gesproken is daar dus een moment dat je kiest voor de dingen van God. Voor het woord van God. En er staat achter, daarom zij het niet onverstandig, dus verstandig of wijs, maar verstaat welke de wil des Heren is. Dat hoort dus ook bij rechts. En de wil van de Heer verstaan, nou, die staat in het woord van God beschreven. En Romeinen 12 zegt het anders. We zouden dat beproeven, de heilig en de volmaakte wil van God, door veranderd te worden, door de vernieuwing van ons gemoed. Ons denken wordt veranderd, doordat wij het woord van God tot ons nemen. Sprekende onder, nee, vers 18 nog, er wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En jullie zullen vast wel weten dat de paralleltekst in de Colossensebrief, die zegt dan niet wordt vervuld met de geest, maar daar staat het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En dat is weer rechts. Dat zijn de dingen van de Heer. Maar de zot heeft daar geen belangstelling voor. Die zijn voor hem dwaasheid, die woorden Gods. Terwijl het voor ons juist de allerhoogste wijsheid is die bestaat. Het is de wijsheid van de alleen wijze God. Dus daar heb je een toepassing van dat vers. En verder vind je in het Oude Testament natuurlijk geregeld schriftplaatsen die de macht en majesteit van de Heer beschrijven met betrekking tot zijn rechterhand. Ten aanzien van Israël wordt bijvoorbeeld gezegd, de Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw, aan uw rechterhand. Daar wordt er specifiek bij genoemd. Tot schaduw, tot bescherming. Omdat de Heer daar voor hen zal zorgen. Dat geldt ook voor ons. Hij zorgt ook voor ons. zegt de schrift. Hè? We mogen al onze bekommernis op hem werpen, want hij zorgt voor ons. Dus laten we ons ook gewoon als gelovigen maar richten op de dingen van boven, de dingen van God, want die zijn van meer waarde dan de dingen van deze wereld. Want dat is links in verhouding. En lager. En dat betekent dat vers dus eigenlijk in diepste wezen. Als je nog een mooie toepassing wil hebben van rechts, laat ik je even Leviticus zien. Die is wel heel bijzonder. Ik heb er ooit een keer over gesproken eerder, toen we het hadden over laat op uw hoofd de olie niet ontbreken. En toen heb ik het alleen maar genoemd. Maar ik wou hem nu maar even laten zien vanuit Leviticus hoofdstuk 14. Dat hele hoofdstuk zou je moeten lezen en bespreken. Dat doe ik natuurlijk nu niet. Het gaat over de wet voor de melaatse. Iemand die dus melaats was. En toch na verloop van tijd bevonden werd gereinigd te zijn door de priester. En melaatsheid, het is een schaduw van toekomende goederen, deze wetten. Dus het betekent dat het geestelijke betekenis ook heeft. En melaatsheid is in algemeenheid een beeld van de zondige natuur met de zondige daden van de mens. Een melaatse was onrein. En werd ook uit de gemeenschap gezet. En buiten de lege plaats moest hij zich bevinden. In negatieve zin dan. Hè? Hij mocht niet bij de mensen zijn, want dat zou besmettelijk kunnen zijn voor de anderen. Nou, wij zijn van nature ook onrein. Onze harten moeten eerst gereinigd worden. En een melaatse is dus iemand die in zijn daden, zijn denken, onrein is. Daar heb je voorbeelden van. Het was bijvoorbeeld Gehazi, die ken je wel, de knecht van Elisa. Naaman kwam bij hem, hij werd gereinigd van zijn melaatsheid door zich 7 maal in de Jordaan onder te dompelen. En Gehazi was hebzuchtig. Die ging achter hem aan en die zei, ja, er zijn mensen gekomen. En met een smoes kwam hij daar en kreeg hij dus ook nog wat materialen van de Aman mee. Elisa wilde niks. En logisch, want God had hem genezen. En hij niet. En Gehazi was niet tevreden en die nam dus goederen aan. Maar toen hij terugkwam bij Elisa, toen zei Elisa, waarvan kom je vandaan, Gehazi? Oh. Maar de Heer had hem wel getoond waar hij was geweest aan Elisa. En toen werd hij dus de rest van zijn leven melaats. Dat was hebzucht. En je ziet het ook bij Mirjam bijvoorbeeld. Mirjam, de zus van Mozes, die was in opstand omdat Mozes een Cushitische vrouw had genomen. Samen met haar Aaron notabene. En ze werd melaats. En Mozes bad nog voor haar. Dus een week lang is ze melaats geweest. Prachtige geschiedenis, een mooie typologie. Maar daar gaat het nu niet echt om. En we hebben nog wel een voorbeeld. Er was een koning, die heette Uzzia. En die koning die was in het begin van zijn regering heel toegewijd aan God. En getrouw. Nou, op hem was van toepassing. Als gij staat, zie toe dat gij niet valt. Bij hem kwam dat wel voor. Hij was niet tevreden met zijn koninklijke positie. Hij dacht dat hij ook priesterlijk werk moest gaan doen. Hij wilde offeren in de tempel. En dat mocht niet. Onder de wet kan dat niet. En toch zette hij door. De priesters wilden dat verhinderen. Hij offerde. En dan staat er zo treffend. En de melaatsheid rees aan zijn voorhoofd. Zijn denken zat compleet verkeerd. En hij is de rest van zijn leven melaats geweest. En dan zie je dus, melaatsheid staat voor de zondige natuur met zijn zondige daden. En daar moet je van gereinigd worden. Nu is in deze wet van de melaatsheid het zo dat deze man genezen is, staat in vers 3. En de priester zal buiten het leger gaan, want daar bevindt de melaatse zich normaal gesproken. Als de priester merken zal dat zie die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is. Dus hij is rein. En dan worden een aantal offers gebracht. In de eerste plaats wordt dat door men gedaan, staat er. Dat doet de priester of iemand anders van het offer wat hij krijgt van een andere. Staat niet bij van wie? Niet van deze melaatse, dat komt pas later. En dat is dat geweldige offer met die twee vogels en dat scharlaak en hyssop en cederhout. En daarna moet hij zich wassen, zijn kleren, zich scheren enzovoort. En hij zal rein zijn. 7 dagen gaan er dan ook nog voorbij. En dan vanaf vers 10 staat. En op de 8e dag zal hij nu staat er een dubbel hij. Deze ex-melaatse moet dan een offer brengen. En dat zijn dan 2 volkomen lammeren. 1-jarig schaap, wat volkomen is. Mitsgaat is 3/10 meelbloem. Ter spijsoffer met olie gemengd. En een log olie. En dat ene lam, dat wordt als een schuldoffer geofferd, vers 12. En de priester zal het ene lam nemen en hetzelfde offeren tot een schuldoffer met de logolie. En zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren bewegen. Dat is allemaal prachtige illustraties. Want het schuldoffer, dat staat in Jesaja 53, vers 10. Als de Heer zichzelf tot een schuld, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Dus de Heer gaf zijn leven. En daarna, op grond daarvan, dwars door zijn dood en opstanding heen, zou hij zaad zien. Nageslacht. Namelijk u en ik, gelovigen. Die door Christus het eeuwige leven deelachtig geworden zijn. En dat is dus dat lam. En daarna wordt ook nog gesproken over dat bloed wat van het lam gekomen is. Dat is vanaf vers 14. Laat ik daar maar even verder gaan. En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen, hetwelk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor van degene die te reinigen is. En op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Daar komt dus eerst het bloed op. En het schuldoffer, dat is tot verzoening, tot redding dus feitelijk, want hij is nu genezen verklaard en daarvoor is een offerande noodzakelijk geweest. En door wie zijn wij eigenlijk gereinigd en verzoend? Dat is toch door het offer van de Heer Jezus geweest. In primair zijn lijden sterven, maar daarna niet te vergeten zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. Het offer van de Heer. En dat schuldoffer heeft dus bloed meegebracht. Dat lam is geslacht, bloed is opgevangen. Komt dus aan je rechteroorlel en aan je rechtergrote duim en de rechtergrote teen. Op de rechterkant, niet links, rechts. En daarna wordt van de olie nog genomen. Dat staat in vers 16. Dan zal de priester zijn rechtervinger indopen, nemende van die olie die in zijn linkerhand is. Nu is de linkerhand ook niet negatief. De olie doet hij in zijn linkerhand om het daar op te vangen, maar hij doopt zijn rechtervinger in die olie die in zijn linkerhand is. En met die rechtervinger sprengt hij eerst 7 maal voor het aangezicht des Heren. Volkomen betekent dat. 7 maal. En het overige van die olie die in zijn hand zal zijn, zal de priester doen op het lapje, het lelletje van het rechteroor van degene die te reinigen is, en op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, bovenop het bloed van het schuldoffer. Dus eerst zit er bloed op en daarna komt er olie bovenop. Alleen op de rechterkant. En dat is prachtige symboliek, want het oor heeft te maken met het gehoor. En het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En er zit nu bloed op. Want je bent tot geloof gekomen en dus gereinigd. Je hebt gehoor gegeven aan het woord van God. En er komt nu olie bovenop. Want door de olie ben je ook gezalfd. En heb je de Heilige Geest ontvangen. Want de geest is in de schrift dikwijls geïllustreerd met olie. En we zouden ons dus, wat het gehoor betreft, het horen naar het woord van God, of zoals we straks zongen, zitten aan de voeten van de Heer en door hem onderwezen worden. Dat wil zeggen dat je door de geest Gods laat onderwijzen, want die zou ons in al de waarheid leiden. En dat geldt dan ook voor je duim van de rechterhand en voor je grote teen van je rechtervoet. De hand, de duim is van de rechterhand, staat voor de handel. Handel en de voet staat voor de wandel. En dat zou gericht zijn op rechts. Daarom komt daar bloed op en ook daarbovenop nog eens olie. Wij zijn gezalfd en we zijn primair dus gereinigd en verzoend. En daarna zijn we ook nog gezalfd en laten we ons leiden door de geest. En wat het Nieuwe Testament in Galaten 5 zegt. Wandelt door de geest en brengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Geest rechts, begeerlijkheden des vleeses is dan links. In die verhouding. En ik vind het een prachtige mooie symboliek in de schrift. Want je vraagt je af, waarom moet het nou aan de rechterhand? Waarom moet het aan de rechter grote teen en het rechter oorlelletje? Omdat die symboliek erachter zit. Het heeft met de dingen van God te maken. En het vers wat wij nu bespraken, Prediker 10 vers 2, zegt dus dat ons hart gericht is op rechts en het hart van de zot, de dwaas, is gericht op links. En dat zegt eigenlijk al genoeg. En wij zouden dus ons richten op de dingen van God, zoeken de dingen die boven zijn, de hemelse dingen, ons laten onderwijzen door de wijsheid die van boven komt, daar waar God is, aan de rechterhand Gods. Want die wijsheid is zuiver. En die hebben we in het woord van God aan ons overgegeven gekregen. Een grote schat dus. En één zo'n versie dus veel rijkdom. Heel kernachtig weergegeven. En wij als wijzen, wij richten ons op de dingen van God. De dingen die recht zijn, maar ook rechts zijn. Wat God betreft. Nou, dat lijkt me voldoende. Tenzij er nog vragen over zijn. Anders ga ik naar een volgend vers. Dat vinden we in Prediker 11. Ook een mooi vers. Het eerste vers meteen. Daar staat, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Maar je voelt wel aan dat hier ook meer een overdrachtelijke betekenis bij moet zijn. Want als je het heel letterlijk neemt, dan kijk je gewoon ook wel eens even commentaren na. Dat zal onze broeder ook wel eens gedaan hebben. En dan merk je gewoon dat men dat soms heel letterlijk opvat en een verklaring geeft. Zo in de zin van, nou, brood is eigenlijk zaad. En als je zaad via het water aan het land komt, dan ontkiemt het en dan wordt het graan. Dus vind je het na verloop van tijd weer terug. Maar er is toch wel iets mis. Want zaad is niet hetzelfde als brood. Zaad is begin en brood is dat wat uiteindelijk eruit voortgekomen is. Dus er is iets mis mee.
Maar goed, zaad ook niet in het water.
Nee, maar dan is zaad via het water aan land gekomen. Dus dan heeft men er al een verhaal bij. Dat lees je in een commentaar. Ander is, die je nog vaker tegenkomt, dat je letterlijk brood geeft aan de armen en daar word je later voor beloond. Sorry. Dat geven de meeste commentaren aan. Maar dan heb je dus de armen omschreven met het water. Want je geeft brood, dat werp je op het water uit. En je geeft brood aan de armen, is dus het water gelijk aan die armen. En ja, dat kon ik niet vinden. Dus dat is een invulling van iets. Dat is dus niet terecht. En er is dit dus iets wat niet klopt. Dan worden de facetten van dit vers worden niet goed verklaard. En men haalt dan al wat schriftplaatsen aan om die visie te onderbouwen. Die schriftplaatsen op zich zijn wel juist, maar die passen niet bij dit vers. Dus de vraag blijft, wat betekent het dat dan wel? Nou, ook dat lijkt me voor jullie niet zo moeilijk. Het woord wat hier staat, brood. Nou ja, brood, dat heeft dus ook een overdrachtelijke betekenis. Het was de Heer Jezus die dat zei toen hij verzocht werd door de duivel. Toen hij al 40 dagen en nachten niet gegeten, gedronken had, kwam de duivel bij hem. En hij zei, nou, indien gij Gods zoon zijt, maak dan van die stenen brood. Want de Heer was hongerig. Ja, daar heb je brood. En de Heer zei, wat zei hij doen? Dat weet u toch wel?
Zult de Heer God niet verzoeken?
Nee, dat zei hij niet. Ah. Nee, hij zei iets anders.
Hij zei, in Matthäus 4, vers 4, hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond God uitgegaan is. Dus blijkt dat brood een beeld is van het ware brood. Het woord van God. En zoals we letterlijk brood tot ons nemen om daarmee gevoed te worden, zo nemen wij geestelijk brood, dat is het woord van God. Wat in de persoon van het brood des levens zelfs tot ons gekomen is. Tot ons. Want dat geeft ons leven in ons geestelijk leven. Dat onderhoudt ons geestelijk leven. Het woord van God. Dat was Matthäus 4 vers 4 en Lucas 4 vers 4, waarin het ook zegt dat men niet alleen zou leven bij brood, dus letterlijk brood, maar bij alle woord Gods. Waarmee dus duidelijk is dat brood een type is van het woord van God. In Amos 8 vind ik daar ook een mooie uitspraak van. Laat ik die ook maar eens even opzoeken. Amos 8. Hosea, Joël, Amos. En dan hoofdstuk 8. Ja, inderdaad. Het is bij de kleine profeten.
Voor Obadja.
Voor Obadja. Ja. En dan hoofdstuk 8. Daar wordt dan gesproken over het toekomstbeeld wat de Heer ten aanzien van Israël zal zeggen. In het 11e vers van hoofdstuk 8. Daar staat geschreven. Zie de dagen komen, spreekt de Heere Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water. Maar om te horen de woorden des Heeren. Men heeft honger naar de woorden des Heeren. En je weet wel, hongeren en dorsten worden ook in overdrachtelijke zin gebruikt. Hè? Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Nou, wat ons echt verzadigt, dat is het woord van God. En dat is wat hier ook staat. Hè? Dus niet hongeren naar letterlijk brood en dorst, naar water. Maar de woorden van God te horen. Dus ook daaruit blijkt dat brood een beeld is van het woord van God. Nou, en dat wordt volgens onze tekst wordt dat uitgestrooid. Het woord betekent ook gewoon uitzenden, uitstrooien, uitwerpen. Dus uitdelen. En dan staat er op het water. In Prediker hoofdstuk 11. Op het water. En water, dat staat hier in het enkelvoud. Dus het woord maaien natuurlijk. Maar het is ook een begrip wat als meervoud gelezen kan worden. Soms staat er inderdaad ook in meervoud wateren. Dat komt ook voor. Maar het blijft in het Hebreeuws hetzelfde woord. Maaien. Want im is een meervoudsuitgang. Maar soms staat het enkelvoud maaien zoals hier. Hetzelfde doet zich voor met zaad. Zaad kan het enkelvoud voorkomen. Maar ook het meervoud, zaden. Maar soms wordt zaad ook gezien als een enkelvoudig meervoud. Een zak vol zaad. Dat bestaat uit duizenden zaadjes. Maar het staat het enkelvoud. En hier is met water ook zo. Water, dat is in de schrift waar dus het woord van God op uitgeworpen, uitgestrooid, uitgezonden wordt. Dat is een beeld van de mensheid als zodanig. Van de volkerenwereld. En daar zijn schriftplaatsen voor aan te halen. Laat ik Openbaring 17 maar lezen. En daar hebben we een voorbeeld. Dat is weliswaar in dat gezicht wat Johannes zag in verband met Babylon. En dan ziet hij daar een grote hoer die zit op vele wateren in het meervoud. En dan wordt het hoofdstuk eigenlijk grotendeels door zichzelf verklaard. Wat hij ziet wordt later ook uitgelegd.
En dan staat er in vers 15 van hoofdstuk 17. En hij zei tot mij: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen. Wateren meervoud, volkeren, scharen, natiën en tongen. En soms heb je ook nog een uitdrukking als geslachten erbij in de schrift. En dat wil dus zeggen, heel de mensheid. En dat is weer een enkelvoud. Water is dus ook een beeld van de mensheid als zodanig. Heel de volkerenwereld. En dat is wat het schrift dus feitelijk bedoelt. Dat we het woord van God zouden uitstrooien onder de mensen. De Heer zei tegen zijn discipelen: gij zult mijn getuigen zijn. Te beginnen bij Jeruzalem, Judea, tot aan het uiterste der aarde. Dus het prediken van het woord van God, het getuigen van het woord van God, dichtbij, maar ook veraf, dat is eigenlijk wat hier genoemd wordt. Dat is wat hier bedoeld wordt. En dan blijft er achter staan, als je trouwens nog meer schriftplaatsen wil hebben, dat wil ik wel noemen hoor, dan kun je ze nog eens nazoeken. Jesaja 17 vers 12 is ook een mooie om na te zoeken. Daar worden zeeën en wateren genoemd als beeld van de volkeren. Psalm 65 vers 8 ook. Je ziet dus dat het niet slechts in Openbaring 17 voorkomt. Het komt vaker voor. En dan staat er: gij zult het vinden na vele dagen. Dat het, dat slaat terug op het woord brood. Dat wil dus zeggen dat je datgene wat het woord teweeg gebracht heeft na verloop van tijd zult vinden. Nou moeten we eerlijk zijn. Als wij het evangelie prediken, als we de Heer dienen, zien wij daar gewoonlijk zoveel resultaat van.
Nou, maar ik zal niet denken.
Vaak wat minder dan ons lief is. He, wij getuigen en wij spreken van de Heer. Maar in de praktijk blijkt dat die gelijkenis van de zaaier in zijn werking gaat. Het zaad werd een deel langs de weg gezaaid. De vogels kwamen, pikten het weg. Een deel kwam op de steenachtige grond. En het had geen wortel. Dus het ging ook verloren. En dan heb je nog een deel wat ook tussen de dorens viel. En de dorens groeiden sneller en verstikten dat zaad. En het laatste wat genoemd wordt, er was een deel wat in de goede aarde viel. En dat bracht voort vrucht. 30, 60, 100-voudig. Of zoals een andere evangelie zegt, 100-voud. Er kwam dus vrucht uit voort. En je ziet dus dat de prediking van het evangelie dus niet altijd direct een zichtbaar resultaat heeft. En soms ontmoedigt je dat. Ik moet eerlijk zeggen dat mij dat wel eens ontmoedigd heeft. En dat is een van de valkuilen voor gelovigen, dat de Satan ons wil ontmoedigen. Omdat je gericht bent op, is er wel resultaat? Dat zie je lang niet altijd. Zelfs de Heer Jezus wordt van gezegd dat hij gekomen was om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hij had zich volledig ingespannen. En je zou zeggen, nou, dat wat de Heer zelf zegt in Jesaja 49, ik heb onnuttelijk vruchteloos gearbeid. Het heeft niet het gewenste resultaat gehad. Israël wilde zich niet laten verzamelen. Maar hij zegt erbij, nochtans is mijn werkloon bij God. Dus wat de Heer zegt, als je je volledig inzet voor het werk des Heeren naar de mogelijkheden die je hebt, dat zal de Heer altijd belonen. Ook al zie je nu geen resultaat. En dat vond ik een geweldige bemoediging. Je moet niet uitgaan van het resultaat. Dat is de gedachtegang van de wereld. In de economische wereld gaat het om, je hebt een target, een doel, en dat moet je halen. En als je het gehaald hebt, moet je nog weer verder. Het moet van groot, groter, grootst. Dat is de wereld. Daar moeten we ons niet door laten misleiden.
Wij zouden gewoon in ons persoonlijk leven, ook in onze eigen bediening die we hebben, gewoon trouw zijn aan de Heer, ongeacht of we resultaten zien. En we weten dat het woord van God nooit en ten nimmer ledig wederkeert. Dat zegt de Heer zelf. Hij doet altijd wat God behaagt. En als Paulus predikt, dan zegt hij dat het evangelie van Christus wat hij predikt voor hem altijd een triomf is. Het is altijd een triomf voor het woord van God. Ook als de mensen het afwijzen. Voor hen is het een geur des doods ten dode. En voor degenen die geloven is het een reuk des levens ten leven. Het woord heeft altijd een uitwerking. Het liefste goede. Dat mensen tot bekering komen. Maar als dat niet gebeurt, is het voor het woord van God wel een triomf. Het zal nooit ledig wederkeren. En nu is het bijzondere dat ook al zien wij wellicht niet het resultaat van het dienen van de Heer, het spreken van het woord van God, wat ons ook is toevertrouwd. En ook in het bijzonder de predikers, de leraars in de gemeente, daar zien we soms maar weinig resultaat van. Niettemin, je blijft trouw in de bediening die de Heer je gegeven heeft. En eenmaal zul je zien wat het teweeg gebracht heeft. Nu zie je soms wel eens iets. En er zijn ook van die liederen in Johannes de Heer waarin staat van... Hoeveel zielen hebt gij bij de Heer gebracht? Want dan bekruipt mij me zo van... Ja, dat zou ik niet weten. U wel?
Nee.
Ik weet van een paar waarvan ik weet van... Ja, die hebben doordat je hen op de Heer hebt gewezen... de Heer Jezus aangenomen. Maar die kun je misschien op een hand tellen. En dat in het lied is alsof de hoeveelheid steeds... groter loon teweeg brengt. Nee, trouw aan de Heer. Dat bewerkt loon. Ook al zie je geen resultaat. En daar moet je niet door laten misleiden. En het is dus zo dat we eenmaal, op een gegeven moment, wel degelijk het resultaat van het woord van God, niet alleen in ons persoonlijk leven, maar ook in het leven van anderen, waarvoor wij misschien een functie gehad hebben als gelovigen, zullen zien. En dan denk ik natuurlijk aan de gelijkenis van de bonden. De Heer geeft aan zijn 10 dienstknechten elke bond. En hij zegt, doe handeling totdat ik kom. Doe wat met dat woord, zelf, maar ook naar anderen toe. Laat het resultaat krijgen. En Gods woord werkt altijd iets uit. Voor jezelf, maar ook voor anderen. En als de Heer dan terugkomt en zijn dienstknechten bij zich roept, dan roept hij de eerste en die zegt, uw pond heeft 10 ponden erbij gewonnen. Dan zie je dus opeens het resultaat. En dan zegt de Heer tegen de dienstknecht, ja, omdat gij het minste getrouw geweest zijt, gij goede dienstknecht, heb heerschappij over 10 steden. En van die tweede, die er dan komt, staat... Ja, uw pond heeft 5 ponden. 5 ponden erbij gewonnen. Heeft dus resultaat gehad. Wees over 5 steden. En die ene die had het pond in een zweetdoek gelegd. Die had er niets mee gedaan. Voor zijn persoonlijk leven niet, maar ook naar anderen niet. En die staat dus strak voor de Heer naakt. Heeft geen loon. Is wel behouden. Want dat is op grond van wedergeboorte. Maar hij heeft geen loon. En dat is dus het resultaat wat je dan pas ziet. En als wij nu het brood, het woord van God, uitzenden. Op welke manier ook, spreken daarvan. Want ook het beheer van het woord van God in deze bedeling is aan de gemeente toevertrouwd. Het was oorspronkelijk aan Israël gegeven. Het zal in de toekomst ook weer aan Israël gegeven worden. Ze zullen dan priesters en heren zijn. Maar in onze bedeling is het woord van God toevertrouwd aan de gemeente. Primair om de gemeente te bouwen. Maar ook aan de gemeente zijn gegeven evangelisten. Ook weer primair om tot de gemeente toe te voegen. Maar die zijn in de wereld actief. En zo zijn wij individueel als gelovigen ook in deze wereld op een of andere manier getuigen in woord en daad van de Heer. En het resultaat ervan? Weet je niet. Ik heb een zwager, die heeft eens een keer iemand ontmoet in de trein. Die zat in de penari en hij zei tegen hem, weet je wat jij moet gaan doen? Je moet naar huis gaan en je moet de Bijbel gaan lezen. En verder heeft die man niet meer gezien. Jaren later was er een of andere festiviteit. Daar was diezelfde man weer. Hij kende hem niet. Maar die man kende hem nog wel. En hij zei, weet je, toen en toen heb je tegen mij gezegd, ga naar huis en lees de Bijbel. En ik heb het gedaan. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. Nog bedankt voor de tip. Hij had niet het resultaat gezien. Maar Gods woord werkt altijd door. En eenmaal zullen wij dat resultaat zien. Na vele dagen. Na een veelheid van dagen. Bij de rechterstoel van Christus. Daar zullen we allen persoonlijk onze levensloop beoordeeld vinden. En zal hij ons belonen voor wat hij door ons heeft kunnen doen. Nou, wat moet het dan mooi zijn. Ik heb vroeger op school les gegeven aan de basisschool. Kinderen, ik vertelde elke morgen op school uit de Bijbel. Ik vond het geweldig om dat te mogen doen. En ik vroeg me altijd af later van, hoeveel is er van dat zaad, dat woord van God, dat brood, in die jonge hartjes ontkiemd? Ik zou het nu niet weten, want ik zie ze niet meer. Maar eenmaal bij de Heer, denk ik, ja, er zullen er vast een paar bij zijn. En dat is een geweldige troost. Hè? Hoe wij ook tegen het resultaat aankijken. Wees maar trouw aan de Heer. Hij doet zijn werk. Altijd goed. En het resultaat ervan, we zullen het straks bij de Heer zien. En hij zal ons ervoor belonen. Prijs de Heer ervoor. We gaan eerst pauzeren. Gaan we nu naar Prediker 5. Daar wou ik even stilstaan bij vers 9. Dat is iets wat met links te maken heeft dan, als we het nog even in gedachten hebben. Daar staat in vers 9, die het geld lief heeft, wordt van het geld niet zat. En wie de overvloed lief heeft, wordt van het inkomen niet zat. Dit is ook ijdelheid. En dit vers is natuurlijk ook voor ons als gelovigen wel degelijk tot lering. Omdat ook het Nieuwe Testament er ook wel het een en ander over zegt. Maar ja, geld hebben we nodig om te leven. Ja, zonder geld kun je niet je dingen betalen. Dus dat is normaal. Maar geldzucht, of zoals de Statenvertaling noemt, geldgierigheid. Dat is dus hebzucht van geld. Veel geld willen hebben, met alles wat eraan vastzit. Dat wordt in het Nieuwe Testament genoemd de wortel van alle kwaad zelfs. Dus daar schuilt dus wel een gevaar in. We zullen dat straks nog wel lezen. Dat staat in 1 Timotheus 6. Dus als je geld lief hebt, dan wil zeggen dat je daar je hang naar hebt. Dat je veel geld wil bezitten. En daarmee de goederen. Want daarna staat er wie de overvloed, maar het woord overvloed, dat wordt vaker vertaald met veelheid of menigte, dus veel bezittingen willen hebben. Maar dat is dan ook overvloed. Als je dat lief hebt, dan wordt dat feitelijk ook als een verleiding. Want je wordt van het inkomen niet zat. Dus wat je binnenkrijgt, wat je hebt, wat je steeds meer krijgt, het geeft je nooit echte bevrediging. Het geeft je nooit echt voldoening. Zoals een spreekwoord zegt, het meer is nooit vol. Er kan altijd wel meer bij. En de begeerte om veel te hebben, wordt er vaak ook nog door gevoed. En eerlijk gezegd, mensen die veel hebben en veel bezittingen hebben, zich daarna uitstrekken, die zijn over het algemeen ook niet zo gelukkig. Bovendien, je moet er ook maar voor zorgen dat het behouden. Ik heb iemand gekend, dat was de baas van mijn vrouw jaren geleden. Die was, zoals je zichzelf noemde, schat hemeltje rijk. Maar dat hemeltje moet je er maar tussen uitschrappen. Want het was geen geloven. Dus hij was wel schatrijk, maar niet in de Heer. En nou, als je zo zag hoe hij in zijn leven zich inrichtte. Hij had natuurlijk alles wat hij kon doen, kon hij eigenlijk wel met zijn geld betalen. Hij had een Jaguar. En het was een heel goedkope auto, hè? Dat weet je wel. En hij had huizen.
Sorry.
We kennen er nog één.
Oké, okay. Nou ja, maar dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, hè?
Hij had ook een Daimler Benz.
Ja, maar
had
niet.
Hij had nog meer. Het was niet persoonlijk bedoeld.
Was. Ja. Ja.
Toen hij nog schatrijk was. Ja, zo'n hemeltje.
Oké. Maar goed, en laat ik erbij zeggen, rijk zijn is niet verkeerd. Het gaat alleen om, wat doe je ermee? Wat voor manier en wat doe je ermee? Ook gelovigen kunnen rijk zijn. Maar hebben daarmee dan ook een andere verantwoordelijkheid. Dat zal ik je straks wel even voorlezen uit de schrift. Maar die persoon waar ik het net over had, dat was een zenuwleier. Eerste klas. Zijn nagels waren afgekloven. Onrust. En hij had van alles. Hij had een groot huis, veel auto's en vele bezittingen. Hij had een bedrijf. Maar er zat geen rust in.
Vaak dronken.
En hij was ook vaak, ja, nogal vaak dronken. Dus zo'n persoon geeft al aan dat als je rijk bent, dat je daarmee nog niet gelukkig bent. Dat denken mensen vaak wel. Dat je veel rijkdom hebt, dat je daarmee gelukkig bent. Dat hoeft helemaal niet. Als je echt rijk bent, dan ben je dat in geestelijke zin. En als je dan het woord rijkdom eens in de schrift opzoekt. We denken dan aan de rijkdom van zijn genade. De overvloedige rijkdom van zijn genade. Waardoor wij de vergeving van zonde ontvangen hebben. En er wordt gesproken over de rijkdom der heerlijkheid die aan ons beloofd is. Dat zijn geestelijke rijkdommen. En de schrift houdt ons ook voor om bij voorkeur schatten te verzamelen die in de hemelen zijn. Die dus niet vergankelijk zijn, die door de dief en de mot niet gestolen of verderven. Maar dat zijn schatten die eeuwig blijven. En daar wordt ook een hartskwestie aan verbonden. En daar waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Of omgekeerd, daar waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. En wat zit er in je hart? Welke schat wil je het liefste in je leven ontvangen? En dat zou het beste zijn, de schat die de Heer ons in zijn woord aanbiedt. Een schriftgeleerde heeft in de schrift zijn schat. Dat is een van de gelijkenissen. Waar hij nieuwe en oude dingen uit voortbrengt. En het liefhebben van geld kan dus wel degelijk een verleiding zijn. Dat is in de wereld zo. Maar ook voor gelovigen kan dat wel degelijk een verleiding zijn. En het biedt je nooit volkomen verzadiging en invulling in je leven. Want de rijkdom van de Heer is vele malen groter. Heb je wel eens, tenminste dacht ik aan, deze tijd van het jaar krijgen we allerlei folders binnen voor Sinterklaas en voor kerst. En toen mijn kleinkinderen vorig jaar bij me waren, toen was het ook weer zover. En toen mochten ze die cadeaufolders bekijken. En het was, ja, die wil ik hebben. Oh, die wil ik ook. Die wil ik hebben. Je weet hoe dat gaat, hè. Je ziet een afbeelding en de begeerte wordt gewekt. Nou, dit is nog tamelijk onschuldig, hoor. En want ze weten ook wel dat je, als je het wil hebben, geld moet hebben. En dan moeten ze toch van papa en mama wat vragen. En maar zo werkt het wel in de wereld, hè. Wat je ziet, dat heet in de schrift, in de Johannesbrief, de begeerte der ogen. En dat is niet uit de Vader. Dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. Want die is vergankelijk. Maar wie de wil des Heren doet, die blijft in de eeuwigheid. Dus daar waar wij ons op richten is een hele andere rijkdom dan wij in deze wereld om ons heen zien. De Heer Jezus vergeleek dat eens met in een gelijkenis met iemand die een opbrengst had. In Lucas 12, zullen we dat eens lezen? En dat was een hele goede opbrengst van zijn land. Maar hij had geen schuren genoeg om de opbrengst in op te bergen. Lucas 12. Nou, en de aanleiding was dat iemand bij de Heer kwam om te vragen of hij zijn broeder dan wilde opdracht geven om met hem de erfenis te delen. Maar goed, daar ging de Heer niet over. En dan zegt de Heer in vers 15, hij zei tot hem, zie toe, wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei dat in een gelijkenis en sprak eens, rijkens mens land had hem wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten verzamelen zal. Dus zijn schuren waren niet toereikend. En hij zeide, dat zal ik doen. Ik zal mijn schuur afbreken en grotere bouwen. En zal daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Dus die ging rentenieren, zo gezegd. En dan zegt de Heer, maar God zeide tot hem, gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Ja, ja, van een ander, niet van hem. Alzo is het met die die zichzelf schatten vergadert, die voor zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God. En dat is dus eigenlijk het verschil. Wil je rijk zijn voor jezelf, of wil je rijk zijn in God? En dat laatste is te verkiezen. De Heer Jezus geeft dat hier duidelijk naar voren. En het is Jacobus die zegt dat God zelfs de armen van deze wereld verkoren heeft om rijk te zijn in het geloof. Dat is wel belangrijk om te weten. Rijk zijn in het geloof, daarin kun je toenemen.
Er staat het toch ook ergens dat de Heer Jezus arm geworden is opdat wij rijk zouden zijn in hem?
Ja, dat staat in de Korinthebrief. En dat hij zijn rijkdom opgegeven heeft en dat hij arm werd om ons rijk te kunnen maken, maar dan in hem. En niet een aardse, stoffelijke rijkdom, maar een geestelijke rijkdom. Dat is in de 2e Korinthebrief.
Okay.
Dus deze rijkdom die je in deze wereld alom ziet. Hè, hoe vaak krijgen we niet een envelop in de bus met loterijen, waar dan weer zoveel miljoen te winnen valt. En ik kreeg 2 jaar geleden zelfs een briefje erbij. Geld moet rollen, het liefst mijn kant op. Stond erop. Hoe egoïstisch kan men zijn? Dat stond er gewoon op, als reclame. Nou ja, dat geld moet rollen, dat weten we wel. Het is niet voor niks rond. Maar hoe ga je met je geld om, is dan de gedachte. En er zijn talloze loterijen in Nederland die dan toch weer goede doelen steunen. Ik heb altijd het idee dat men doet om het geweten dan een beetje te sussen. En dat, ja, dan geeft men dus een deel van de opbrengst aan diverse organisaties en stichtingen die dan in de wereld iets goeds doen. Nou, er is straks vast wel weer met kerst zo'n kanjer te winnen, zoals men dat noemt. Hè? En mensen maar loten kopen. Ik heb verder niks tegen als u dat doet. Maar het gaat om de gezindheid. Waarom doe je dat? Gaat het om die rijkdom? Of gaat het je veel meer om de rijkdom die er in de Heer te verkrijgen is? En daarvan wou ik nou eens even lezen, bijvoorbeeld in Spreuken 23. Spreuken 23. Daar staat in vers 4. Vermoei u niet om rijk te worden. Sta af van uw vernuft. En dat woord vernuft, dat heeft de betekenis van vindingrijkheid. In negatieve zin om jezelf te verrijken. Op welke wijze je rijk kunt worden. En dat gebeurt vaak ook toch ten koste van anderen, hè, in de wereld. Dus de oproep is feitelijk, vermoei je niet om rijk te worden. Strek je daar niet alleen naar uit. Want dat is ook gevaarlijk voor je, volgens het Nieuwe Testament. Dit vers is duidelijk genoeg, of niet? Nou, om dat aan toe te lichten uit het Nieuwe Testament, ga ik even naar 1 Timotheus 6. Dan zie je dat het ook aan het adres van ons als gelovigen geschreven is. 1 Timotheus 6. In vers 9. Nou, laat ik maar in vers 6 beginnen. Dan zie je meteen wat ons als gelovigen als norm voorgehouden wordt. In principe. Vers 6 staat: de godzaligheid, of de godsvrucht, het juist vereren van God, is een groot gewin met vergenoeging, met tevredenheid. Want we hebben niets in de wereld gebracht, en het is openbaar dat wij ook niets daaruit dragen. Niet iets kunnen dragen uit deze wereld. Job zegt: naakt ben ik geboren en naakt zal ik ook weer heen gaan. Dus alles wat je in deze wereld vergaat, vergaart aan schatten en bezittingen, je moet het toch gewoon achterlaten. Je kunt het niet meenemen aan goederen en bezittingen. Dus je kunt er alleen maar van genieten in dit leven dan. En dat mogen we ook wel, maar gewoon om ook de Heer te dienen. En dan staat er in vers 8, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn, tevreden zijn. En dat zijn de meest primaire levensbehoeften, hè? Voedsel en deksel, dat is een dak boven je hoofd en bekleding. Dat zouden we mee tevreden kunnen zijn. En dan vers 9. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in strik, en vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid of de geldzucht is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. En dit kun je ook heel goed lezen als dat ze wel met het geloof begonnen zijn, maar dat ze door zich uit te strekken naar die rijkdom, dus eigenlijk die verleiding van die rijkdom, eigenlijk hebben laten zegevieren boven hun praktisch leven met de Heer. En zeg niet dat het niet voorkomt. Ik ken zulke mensen helaas. Broeders en zusters, waar wij vroeger bijvoorbeeld Bijbelstudie mee deden, in onze jongere jaren. En die na verloop van tijd hun hart hadden gezet op een woning, een boot en nog van die aardse dingen. Ja, dat begint nou hier ook. Maar ik bedoel, dat was hun streven. En dus kwam er de klad in. Want dan hadden ze die tijd voor die avond niet meer zo. Of ze hadden gewoon andere dingen die dan belangrijker werden. En hun hartsgesteldheid was dus op andere dingen gericht. En de Bijbel spreekt niet voor niks over de verleiding des rijkdoms. In de beschrijving van de gelijkenis van de zaaier. Het zaad is wel gezaaid, maar de verleiding van de rijkdom wordt als één aspect genoemd, die heeft dat zaad als het ware verstikt. Dat wordt hier ook genoemd. Let wel, niet eeuwig verderf, maar verderf en ondergang betekent dat men dus het verderf wat in de wereld is, waarvan je feitelijk ontvloden bent, zegt Petrus, dat men dat weer op gaat zoeken. En ondergang, dat woord betekent ook verlies. Je zoekt rijkdom, maar je verliest in wezen veel. Niet je eeuwig leven, maar wat kun je dan wel verliezen?
Nou,
als je de Heer niet wil volgen in je leven, dan zul je daarmee loon derven, verliezen. Voor de eeuwigheid. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Ze kunnen misschien wel lekkerlijk leven, zoals dat van de rijken in Jacobus staat, maar de Heer zegt bij monden van Jacobus: uw rijkdom is verrot. Deugt niks van. Bovendien hebben ze die rijkdom vergaderd ten koste van hun arbeidslieden, die ze te weinig lieten betalen voor hun arbeid. Hielden het loon in voor een deel. Dus ze verrijkten zichzelf. En dan staat hij vanzelf. Maar gij, o mens, God, zegt u tegen Timotheus, vliet deze dingen. Ontvlucht die. Jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. En strijd de goede strijd des geloofs, enzovoort. Nu kan het voorkomen dat een gelovige ook rijk is door omstandigheden. Misschien heeft hij zich ervoor ingespannen en in zijn werk toevallig geluk gehad. Of dat hij gewoon rijkdom geërfd heeft. Dat kan best, daar is op zich niks mis mee. Maar dan heb je ook een andere verantwoording. Lees mij weer wat in vers 17 staat. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, of eeuw, dat zij niet hoogmoedig zijn. Dat zou je kunnen zijn, want ja, je hebt alles wat je hartje begeert. Je kunt kopen wat je wil. Het ontbreekt je niets, dus het gaat je goed. Nog een hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom. Het woord ongestadigheid betekent ook onzekerheid. Want je kunt die rijkdom ook zomaar weer kwijtraken. Er zal maar een oorlog uitbreken. En dan zal de waarde van je geld en je bezit zo enorm devalueren. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Ik heb nog briefjes thuis liggen die ik van mijn vader gekregen uit de Tweede Wereldoorlog. 2 miljoen mark! En ze zijn nog geen 2 cent waard in die tijd. Een briefje met 2 miljoen mark. Zo weinig is het dan waard. Of er ontstaat een beurskrach. Hè, dat de beurs dus zijn waarde verliest. En dan gaan je beleggingen en je bezittingen. Als je die had. En de waarde gaat naar beneden.
De bank gaat failliet.
Of de bank gaat failliet. Zoals dat ook gebeurde met die bank op IJsland. Hè? En daar gaat je geld. Nou hebben die nog meestal even teruggekregen. Maar toch. Het geld of de rijkdom die je bezit is maar onzeker. En ook tijdelijk. Maar waar zou je hoop wel op stellen? Op de levende God. Die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Hou dat ook goed vast. Hè? Het is niet zo dat wij niet mogen genieten van de dingen die we hebben. Ook van je Jaguar dus. En daar mag je best van genieten. Dat is punt niet. En van andere dingen die eventueel je bezit. Maar het is niet het doel van je leven. Het doel van je leven is niet om rijk te willen zijn. Maar is om de Heer te volgen en te dienen. Toch? Dat is de Bijbelse gedachtegang. En als je dan toch rijk bent, zegt de apostel Paulus in vers 18, dat zij weldadig zijn. Goede dingen doen. Rijk worden in goede werken. Gaarne mededelende zijn en gemeenzaam. Dat wil zeggen dingen willen gemeenschappelijk delen met degenen die er behoefte aan hebben. En door dat te doen, kunnen ze vanuit hun rijkdom, hun overvloed, dingen delen aan degenen die onder de gelovigen primair, hè, want dat is onze eerste verantwoording, tekort hebben. De Bijbel zegt in Galaten 6, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Galaten 6 vers 10. Daar ligt onze eerste verantwoording. En als een broeder of zuster gebrek heeft, zegt Johannes in zijn brief, aan kleding of aan voedsel, en je zou zeggen, ga heen in vrede, word warm. En je zou hem niet iets geven terwijl je het wel kunt. Dan zegt Johannes, hoe blijft de liefde Gods in hem? Die werkt dan niets uit. En Jacobus zegt het nog sterker in zo'nzelfde situatie. Die zegt dat geloof, dat is eigenlijk dood geloof. Het is geen levend geloof, want het werkt niets uit. In de praktijk. En hier wordt gezegd, als rijke gelovigen op dat punt dus anderen ondersteunen naar de mogelijkheden die ze hebben. En ook met wijsheid daarmee omgaan. Want ik moet ook zeggen, soms wordt er ook wel eens misbruik van gemaakt. Helaas. Dus ga er met wijsheid mee om. Als je dat kunt, dan zou je dat doen. Want je doet dat als voor de Heer. God liefhebben betekent ook de broeder of zuster liefhebben. En in dit is een praktische situatie waar dat ook in blijkt. En bovendien is het voor jezelf ook nog nuttig, omdat je op die manier voor jezelf nog een schat weglegt tegen de toekomende, zegt hij in het volgende vers. vers 19. Leggende voor zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende. Dus door zo te handelen, leg je voor de toekomst, voor de eeuwigheid, voor jezelf een schat weg. Want de Heer zal zo'n leefwijze als gelovige ook in de toekomst belonen. En er staat achterop dat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. Of het woord eeuwige, er wordt in andere vertalingen ook wel het ware of het werkelijke leven genoemd. Maar wat is nou het verschil tussen het eeuwige leven en het ware leven? Kun je me dat vertellen? Is er dan ander leven wat waar is dat niet eeuwig is? Dat is het toch niet? Het ware leven, dat is het leven wat de Heer geeft. De Heer geeft leven en overvloed. Mijn schapen geef ik het leven en het overvloed. En iets verderop zegt hij, mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Maar dat is die echte overvloed. Dat is het ware leven. Dat is bij de Heer. Dat is niet hier. Dit leven hier, dat is vergankelijk. En in dit leven heb je het voorrecht gekregen om Heer te dienen, hem te volgen. En hij geeft je wat je nodig hebt om hem te kunnen dienen. Daar mag je ook op vertrouwen. En hij zorgt daarvoor. En de schrift houdt ons ook een principe voor. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan zal hij die dingen die je nodig hebt schenken. Om hem te kunnen dienen. En dat is iets wat de Heer beloofd heeft. En daarnaast moet je leren om tevreden te zijn met wat je hebt. En zelfs de apostel Paulus die heeft wel eens momenten gehad dat hij armoede kende. Hij had de gewoonte om in zijn eigen onderhoud zoveel mogelijk te voorzien als tentenmaker. Maar er was niet altijd werk. En dan had hij geen inkomsten. En dan nam hij bij voorkeur nog niet eens van de gemeenten inkomsten aan. Om juist de vrijheid van het evangelie zoveel mogelijk vrij te houden. Dat er geen beperking zou zijn. Terwijl het op zich helemaal niet verkeerd is. Want hij houdt ook voor, de arbeider is een loonwaardig. Dat is normaal. En als je het evangelie predikt, word je ook geacht van het evangelie te leven. Normaal gesproken. Maar hij gaf er de voorkeur om dat niet te doen. Met die reden dat hij dus meer vrijheid en geen belemmering voor het evangelie zou hebben. Maar zo nu en dan, zoals in de gemeente te Filippi, gaf men hem een bijdrage in zijn nood. Maar hij zegt wel, ik heb alles gekend. Ik heb overvloed gehad en ik heb armoede gehad. En hij zegt erbij, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ondanks alles, de Heer gaf me kracht. De Heer zorgt. Ook daar weer voor. Dus mocht iemand rijk zijn als gelovige, dan heb je ook een stuk verantwoordelijkheid naar andere gelovigen toe, die wellicht wat minder bedeeld zijn. En die de Heer dan ook wel op je weg brengt. En verder is het zo dat wij ons niet zozeer uitstrekken naar de rijkdom van deze wereld. Want de verleiding van de rijkdom, die ik onder andere in Matteüs 13 vers 22 tegenkom. En dat wordt daar vergeleken met de doornen die het zaad verstikken. He, dus zodat het zaad, het woord Gods, niet tot ontwikkeling kan komen. En dat is onder andere de verleiding van de rijkdom. En de wellusten van het leven en de begeerlijkheden van andere dingen. Johannes zegt, daar zitten we niet zo ver vandaan, 1 Johannes 2... In Johannes 2, in vers 15. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Wij zijn nog wel in de wereld, maar we hebben de wereld niet lief zoals de mens de wereld lief heeft. Dan gaat het alles om wat in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En bij Johannes betekent dat dan eigenlijk dat de liefde des vaders niet echt werkt in hem. Want de liefde Gods is al in onze harten uitgestort. En Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Dus dat zouden wij bij voorkeur het beste kunnen doen. De wil van God doen. Psalm 119 wil ik ook nog even met je lezen. Dat is de andere kant. Psalm 119. De mooie psalm die over het woord van God gaat. En dan het 14e vers. Daar zegt de psalmist: ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Dus wat had hij het meeste lief? Wat gaf hem echt blijdschap? De weg uw getuigenissen. Nou, getuigenissen is in deze psalm een synoniem voor geboden, voor wet, voor woord en noem maar op. Zijn talloze synoniemen in deze psalm. Dus de weg die we aan de hand van Gods woord gaan, daar had hij meer blijdschap in dan alle rijkdom of alle bezit. En dat is een getuigenis van de gelovige psalmist. Spreuken 10, vers 12. Nog een paar schriftplaatsen tot slot lezen. Met name uit de Spreuken. Spreuken 10, vers 12. Zeg ik dat goed? Nee, het is vers 22, sorry. De zegen des Heren, die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. Of zoals andere vertalingen het eigenlijk iets beter verwoorden. En zwoegen voegt er niets aan toe. En smart. Ja, je kunt zelfs als je de Heer volgt wel smart in je leven tegenkomen. Dat kan wel. Maar dus de gedachte meer dat je door eigen zwoegen er niets aan toevoegt. Want de zegen des Heren krijg je op grond van geloof. En dat is niet je eigen werk, maar dat is een vertrouwen op de Heer. Dus die maakt werkelijk rijk. Spreuken 11 vers 28. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Dus het leidt tot een valstrik voor je, als je op je rijkdom vertrouwt. Want je kunt het zomaar kwijtraken, toch? Maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof. Dus die zullen bloeien. En de laatste is, oh nee, nog twee. Spreuken 22, vers 4. Het loon van de nederigheid, met de vrezen des Heren, is rijkdom en eer en leven. Gewoon nederigheid, dat ben je als je je onderwerpt aan de Heer. En dan ben je nederig. Je vernederen onder de krachtige hand Gods. Dat geeft eenmaal loon. En dat wordt hier omschreven als rijkdom en eer en leven. Eeuwig leven met eer, heerlijkheid, synoniem, en rijkdom, een geestelijke rijkdom. En dat ligt vooral in de toekomst. Want loon wordt ons straks pas gegeven. En de laatste is Spreuken 28, vers 20. Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen. Maar die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. Dat betekent dus ook dat iemand die haastig rijk wil worden, dikwijls met ellebogen en andere onterechte manieren anderen benadeelt om zichzelf te verrijken. En uiteindelijk, als hij bij de Heer komt, zal hij toch voor zijn wijze van leven niet onschuldig zijn. Hij zal uiteraard veroordeeld worden. Maar dat eerste deel vind ik het mooiste deel van het vers. Over wie zou dat gaan, denk je?
Christus.
Een gans getrouw man. Ik ken eigenlijk maar één die echt gans getrouw geweest is. Die volkomen getrouw was. Dus ik zou mannen met een hoofdletter zetten. Hij is niet alleen voor ons een barmhartig en getrouw hoge priester. Maar hij heeft ook getrouw de opdracht van zijn vader vervuld. Hij was gekomen om de wil des vaders te doen. En dat heeft hij getrouw en gehoorzaam gedaan. Volkomen tot de dood des kruises aan toe. En die gans getrouwe man zal veelvoudig zijn in zegeningen. Daar hebben wij deel aan gekregen. En we zijn met elke geestelijke zegening gezegend in Christus en in de hemel. Dus onze rijkdom die wij bezitten, hè, wij hebben het in dit land over het algemeen niet slecht. Misschien de een wat beter dan de ander. Ook daar zou je niet jaloers op moeten zijn. We tellen onze zegeningen, hebben we vanavond gezongen. Eén voor één. Nou, sommigen zeggen, dan ben je gauw uitgeteld, want er zijn er maar 7 in Efeze 1. Ja, dat klopt, dat zijn geestelijke zegeningen. Maar wat dacht je van alle dingen die wij mogen van genieten elke dag? Hè? En wat we uit het woord nog meer leren. Dat kun je ook wel degelijk als een zegen van de Heer beschouwen. Maar daar zullen wij de Heer veel meer voor dankbaar zijn dan voor alle rijkdom die er in deze wereld te vergaren is. Ik heb mensen wel eens een prijs zien winnen van zoveel miljoen, die daarna niet mee wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Het huwelijk liep op de klippen, omdat ze niet om konden gaan met die rijkdom. Dat kan gebeuren. Aan de andere kant ken ik het verhaal, dat heb je aan mij eens een keer van verteld, van een mevrouw in Engeland. Die had ook voor, omdat iemand tegen haar zei, nou koop nou eens een keer een lot. Nou had ze dat op haar aanraden een keer gedaan. Laat ze notabene ook nog de hoofdprijs winnen. Dat was de bedoeling helemaal niet. Hoeveel weet ik niet meer, maar het was een groot bedrag. En toen kwam later een journalist, die kwam vragen, en hebt u al een nieuw huis laten bouwen? Hoezo een nieuw huis? Ik ben hier wel tevreden mee. Ik woon hier goed, ik heb goede buren. Net of het dan opeens allemaal zo moet. En wat hebt u dan met het geld gedaan? Dat staat op de bank. Hebt u er helemaal niks mee gedaan? Nou, eigenlijk niet. Ja, wat had ze ook alweer gedaan?
Ze was voor het eerst van haar leven naar een manicure geweest.
Nou ja, was voor het eerst van haar leven naar een manicure geweest. Dat was een dure manicure. En dat was niet eens een dure manicure. Maar goed, het is maar net hoe je ermee omgaat. En rijk zijn is niet verkeerd. Brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En als je arm bent, als kind van God, wees dan in afwachting van wat de Heer je geeft. Hij geeft om hem te kunnen dienen wat nodig is. En wees vooral dankbaar voor de rijkdom wij in dit land hebben. Toch? En vanuit die overvloed mogen we dagelijks de Heer dienen en hem leren kennen. Met het zicht op die eeuwige rijkdom die ons straks bij de Heer gegeven wordt.